Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Theory of Moral Sentiments van Adam Smith is een klassiek werk uit de morele en politieke filosofie, voor het eerst verschenen in 1759. In deze Penguin Classics editie staat niet de economie centraal, maar juist de morele basis van menselijk samenleven. Smith onderzoekt hoe mensen oordelen over goed en fout, hoe sympathie ons gedrag beïnvloedt, en waarom sociale orde niet alleen op eigen belang kan rusten. Het boek hoort thuis in de Schotse verlichting, maar blijft relevant omdat het laat zien hoe gewetensvorming, fatsoen en maatschappelijke erkenning samenhangen. Deze uitgave wordt vaak gelezen als de ethische tegenhanger van The Wealth of Nations, omdat Smith hier de vraag stelt wat mensen moreel verantwoordelijk maakt. Daardoor is het niet alleen een historisch belangrijk boek, maar ook een scherpe analyse van menselijke relaties, zelfbeheersing en de publieke betekenis van deugd. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, sympathie als fundament van moreel oordeel. Smith vertrekt vanuit de gedachte dat mensen niet los van elkaar moreel denken. We beoordelen het handelen van anderen door ons in hun positie te verplaatsen en hun gevoelens, bedoelingen en omstandigheden mee te wegen. Die sympathie betekent niet simpelweg medelijden, maar een bredere menselijke vaardigheid om moreel begrip op te bouwen. Daardoor wordt moraal bij Smith geen puur abstract systeem, maar iets wat ontstaat in sociale relaties. Dat is belangrijk, omdat hij zo laat zien dat moreel besef niet alleen uit regels komt, maar uit onderlinge afstemming. In deze benadering krijgt de gemeenschap een centrale plaats, omdat mensen elkaar voortdurend corrigeren, spiegelen en bevestigen. Voor een Nederlands of Vlaamse lezer is dit goed herkenbaar in het dagelijkse sociale leven, waar beleefdheid, redelijkheid en rekening houden met de ander vaak als morele deugd worden gezien. Smith maakt van die gewone sociale ervaring een filosofisch uitgangspunt. Ten tweede, de onpartijdige toeschouwer als innerlijk geweten. Een van Smiths bekendste ideeën is dat mensen zich leren beoordelen alsof er een onpartijdige toeschouwer meekijkt. Dat is geen echte persoon, maar een innerlijke maatstaf waarmee we ons eigen gedrag controleren. Zo ontstaat geweten als een vorm van zelfreflectie, niet alleen als gehoorzaamheid aan externe regels. Smith laat zien dat mensen zichzelf vaak willen rechtvaardigen, maar uiteindelijk pas moreel volwassen worden wanneer zij hun eigen belangen kunnen relativeren. Die onpartijdige blik is essentieel, omdat zij ons helpt om trots, ijdelheid en zelfbedrog te beperken. Tegelijk is dit idee praktisch sterk, omdat het verklaart waarom reputatie, respect en schaamte zoveel invloed hebben op menselijk gedrag. In een samenleving waarin publieke opinie vaak richting geeft aan wat als fatsoenlijk geldt, beschrijft Smith precies hoe moreel zelfbeheer werkt. Het boek laat zo zien dat ethiek niet alleen gaat over wat we doen, maar ook over hoe we onszelf leren bekijken. Ten derde, zelfbeheersing en deugd boven impuls en eigenbelang. Smith geeft veel aandacht aan de vraag waarom sommige mensen hun hartstochten beter kunnen ordenen dan anderen. Voor hem is deugd geen koude afstandelijkheid, maar het vermogen om emoties, verlangens en belangen in balans te brengen. Zelfbeheersing is daarbij onmisbaar, omdat moreel handelen vaak betekent dat je niet direct toegeeft aan woede, hebzucht of eerzucht. Smith onderzoekt ook hoe bewondering voor rijkdom of status mensen kan misleiden, omdat zij dan het uiterlijk succes verwarren met echte waarde. Dat maakt het boek nog altijd actueel, zeker in een tijd waarin publieke erkenning snel en zichtbaar wordt verdeeld. Zijn analyse is nuchter, omdat hij niet ontkent dat eigenbelang bestaat, maar laat zien dat beschaving vraagt om rem, oordeel en maat. Deugd ontstaat dus niet door gevoelens te onderdrukken, maar door ze in een sociaal aanvaardbare en moreel verdedigbare vorm te brengen. Daarmee krijgt moraliteit bij Smith een sterke relationele en psychologische basis. Ten vierde, morele orde als aanvulling op economische zelfinteresse. Hoewel Smith later beroemd werd door The Wealth of Nations, laat The Theory of Moral Sentiments juist de ethische voorwaarden van een marktmaatschappij zien. Hij benadrukt dat een samenleving niet stabiel kan zijn wanneer mensen alleen door winst en voordeel worden geleid. Handel, bezit en ambitie kunnen nuttig zijn, maar ze moeten worden begrensd door moreel oordeel en sociale verantwoordelijkheid. Het boek vormt daardoor een belangrijk tegenwicht tegen een eenzijdige lezing van Smith als voorstander van puur kapitalistisch eigenbelang. Hij toont namelijk dat economie alleen functioneert binnen een bredere morele cultuur van vertrouwen, matiging en wederzijdse erkenning. Dat maakt dit werk bijzonder relevant voor lezers die willen begrijpen hoe sociale samenhang en materiële belangen elkaar beïnvloeden. Smith denkt hier niet in tegenstellingen tussen moraal en economie, maar in onderlinge afhankelijkheid. Juist daardoor blijft dit boek belangrijk voor iedereen die wil nadenken over markten, publieke waarden en de vraag wat een gezonde samenleving moreel bijeenhoudt. Tot slot, een verlichtingsboek over menselijkheid, maar ook over grenzen van morele gelijkheid, The Theory of Moral Sentiments, past duidelijk in de Schotse verlichting. Met zijn vertrouwen in redelijke analyse, menselijke observeerbaarheid en maatschappelijke verfijning. Smith wil laten zien dat moreel leven begrijpelijk is, zonder religieuze dogma's of starre doctrine. Tegelijk blijft het boek geworteld in de wereld van de 18e eeuw, met de toenmalige nadruk op beschaving, klasverschillen en Europese culturele normen. Daardoor leest het soms als een boek dat morele universaliteit zoekt, maar dat nog niet los is van zijn historische context. Dat maakt het juist interessant, omdat je ziet hoe modern moreel denken zich ontwikkelt binnen een specifieke tijd en cultuur. Voor hedendaagse lezers, ook in Nederland en België, is dat waardevol omdat het helpt te begrijpen hoe ideeën over fatsoen, publieke deugd en sociaal vertrouwen historisch zijn gevormd. Het boek is dus niet alleen filosofie, maar ook een cultuurhistorisch document over hoe Europese samenlevingen over moraliteit leerden nadenken. Concluderend, The Theory of Moral Sentiments is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in filosofie, ethiek, politieke economie en de geschiedenis van het Europese denken. Wie Adam Smith alleen kent als denker van vrije markten, krijgt hier een veel completer beeld van zijn werk. Dit boek laat zien hoe moreel oordeel, zelfbeheersing en sociale sympathie de basis vormen voor samenleven. Daarmee biedt het niet alleen een theoretisch kader, maar ook een manier om hedendaagse vragen te bekijken, zoals hoe reputatie werkt, waarom publieke verontwaardiging zo sterk is, en hoe economische belangen botsen met morele normen. De Penguin Classics editie is extra waardevol door de toegankelijke, gezaghebbende presentatie van een klassiek tekstcorpus dat nog steeds academisch relevant is. Wat dit boek onderscheidt van veel andere morele filosofie, is dat het menselijk gedrag niet benadert als een reeks losse regels, maar als iets dat voortdurend ontstaat tussen individuen, gevoelens en sociale verwachtingen. Juist die combinatie van psychologische scherpte en maatschappelijke analyse maakt het een blijvend belangrijk werk. Als je ons wilt steunen, Adam Smith, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.